Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Robert Ophorst.
Het is donderdag 26 augustus, de dag dat de evacuatie uit Kabul moet worden afgerond. Daar gaan we het uitgebreid over hebben straks. We gaan ook kijken door de ogen van Nederlandse Afghanen naar de situatie daar. We gaan het nog hebben over een grote demonstratie wederom die tegen corona op de rol staat. En dan met name met de vraag, wie zijn nou die mensen
tegen de coronamaatregelen
die daarachter zitten, inderdaad. Ja. En de term toxische witheid komt uiteraard ook nog even langs. Onze toxische witheid. Maar laten we even beginnen met iets heel anders, Wiert. Want een toonbeeld van stabiliteit, de ruggengraat van de band. Hij was de Rolling Stones. Ik heb het natuurlijk over drummer Charlie Watts. Hij overleed deze week op 80-jarige leeftijd. Precies. Horen de Stones ook tot de soundtrack van jouw leven?
Nou, voor een deel wel. In mijn jeugd zeker. Er was elk nieuw album van de Rolling Stones was toch altijd wel, werd naar uitgekeken of keken we naar uit. En was altijd wel weer een lichte sensatie. En het aardige van Charlie Watts is natuurlijk hoe onspectaculair juist hij was. Hè? Als drummer en als echt de ruggengraat van die band. En misschien vragen heel veel mensen zich af van ja, ik heb die man dan nooit zo echt helemaal uit zijn dak zien gaan en zo drumsolos zien spelen. Dus wat was er nou zo goed aan hem? Nou, ik heb ook wel een beetje muziek gemaakt in mijn leven.
Sowieso zijn drumsolos enorm overrated.
Ja, die zijn vreselijk. Maar je hebt ook van die drummers die sloven zich heel enorm uit te springen van achter een drumstel en zo. Hij niet, hij kwam uit de jazz. Maar hij had een hele goede timing. Hij was niet alleen ontzettend steady, maar hij had ook hele goede timing. En dat kun je wel horen. We hebben hier een leuk fragmentje. Maar als je dan goed luistert naar de drum, dan denk je, hè, waarom valt hij nu precies op dit moment in? Welke tel is dat nou precies? En toch, op het moment dat hij invalt, komt opeens dat nummer bij elkaar. Moet je maar eens opletten. Ja, en verder doet hij dus niks, gaat hij de hele tijd zo door.
Dit fragment kost ons trouwens 10.000 euro. Dat gaat van jouw salaris af.
Ja, dat moet Paul Janssen dan betalen. Ja, maar goed, als mensen een beetje iets hebben met muziek of zelf muziek hebben gespeeld, die zullen waarschijnlijk horen begrijpen van het moment van invallen en hoe opeens dan alles, die gitaren en zo en de bas en de zang ook bij elkaar komt. Nou ja, dat was volgens mij dus typisch Charlie Watts. Dus het is een groot verlies. Hij was weliswaar al 80 en... Maar ja, toch is het een schok, omdat je weet dat uiteindelijk ook die mannen van de Rolling Stones zullen komen te overlijden. Ja. Puur al uit ouderdom. Maar als het dan toch gebeurt, is dat dan toch heel, heeft het toch iets heel droevigs.
Ja. Laten we het hebben over Afghanistan en Kabul. Want de poorten van de luchthaven zijn inmiddels gesloten. En de Amerikanen hebben andere landen met klem verzocht om hun evacuatieoperaties af te ronden. En dat doen wij dan gewoon als Nederland, want we hebben geen keus.
Ja.
Het is onduidelijk hoeveel mensen er nu nog zitten. Volgens demissionair minister Kaag van Buza gaat het om een groot aantal Nederlanders en hun gezinnen. Er zijn zo'n 1500 mensen vanuit Afghanistan hierheen gehaald. Al is het beeld nog diffuus en onduidelijk. Zijn we toch te laat begonnen?
Nou ja, dat sowieso natuurlijk, omdat andere landen al evacuatieplannen hadden liggen. Omdat ze zagen aankomen dat het hier wel zomaar fout zou kunnen gaan. En Nederland had dat niet. Dus ze zijn sowieso te laat begonnen. Maar en nu speelt zich daar een tragedie af. En je zou hopen dat alle mensen die, vooral de mensen die met de Nederlanders hebben samengewerkt. En die hun leven eigenlijk in de waagschaal hebben gesteld om met ons, met de coalitietroepen, landen samen te werken, dat die in ieder geval naar het westen kunnen worden gehaald en uit die Taliban-terreur kunnen worden geëvacueerd. Maar goed, het hele los van die falende logistiek waar we het al eerder over hebben gehad, valt natuurlijk iets anders heel erg op. Namelijk dat er honderden Nederlanders kennelijk in deze zomerperiode in Afghanistan zijn geweest en nog zijn. Mm-hmm. Ondanks een negatief reisadvies, ondanks alle dreiging van geweld. En dat zou toch eens goed moeten worden onderzocht van, ja, wie zijn deze mensen dan precies? En hoe komen ze daar precies terecht? Want hun aanwezigheid daar, en misschien wel langdurige aanwezigheid, misschien wel weken of maanden en zo, dat roept natuurlijk allerlei vragen op. Want het gaat natuurlijk voor een groot deel over genaturaliseerde Afghaanse vluchtelingen. Dat staat buiten kijf. Die zijn dus ooit gevlucht, waarschijnlijk om misschien ten tijde van de Taliban, maar misschien ook wel, dat weet ik niet. Dat zou je moeten worden uitzoeken. Tijdens de westerse aanwezigheid daar. En je zou toch denken dat mensen die op de vlucht slaan, politieke vluchtelingen of oorlogsvluchtelingen, ja, dat die nou niet staan te dringen bij onze westerse gates op de vluchthavens om weer terug te keren naar dat land. En dan zullen ze ongetwijfeld zeggen, ja, maar we hebben daar nog familie die we wilden bezoeken. En het was rustiger lang. Er waren lang geen aanslagen, althans niet zulke grote aanslagen dat wij moesten vrezen voor ons leven. En je kunt ons natuurlijk niet verbieden om familie te bezoeken. Maar dit bij heel veel Nederlanders doet dit natuurlijk de wenkbrauwen fronsen. Want in een tijd waarin we in Nederland te maken hebben met woningnood, en omdat het gewoon die woningmarkt helemaal dicht zit en de sociale woningen niet meer zijn te krijgen voor mensen die al jaren op een wachtlijst staan. En zij zien dat deze mensen uit dit soort landen wel dergelijke woningen krijgen. En dat waarschijnlijk nu weer nieuwe vluchtelingen uit Afghanistan ook weer met prioriteit mogelijk woningen gaan krijgen. Ja, dat loopt natuurlijk allemaal scheve gezichtig op. En je moet altijd een onderscheid maken tussen echte oorlogsvluchtelingen en politieke vluchtelingen die wij moeten beschermen, die wij onderdak dienen te bieden. En economische vluchtelingen. Maar ja, omdat dat de laatste jaren zo enorm door elkaar heen is gaan lopen, en omdat we elke week honderden mensen hier binnen komen wandelen, die helemaal niet oorlogsvluchteling zijn, of die gewoon hun geluk elders, hun geluk bij ons beproeven, is bij heel veel Nederlanders, autochtone Nederlanders, natuurlijk de indruk ontstaan, ja, waarom moeten wij daar eigenlijk voor opdraven? En dit is ook precies wat er in dat Harskamp gebeurde, hè, waar je die reljongeren daar zag schreeuwen en doen, en hè, met allerlei hele onsmakeloze, nou ja, veel erger dan smakeloos, verwijzingen naar Auschwitz en zo. Maar dat is zeg maar de voorpost. Dat is wel een goede term, want voorpost is ook zo'n neonazi-club. De voorpost van een sentiment dat natuurlijk veel breder gedragen wordt. En dat is niet een sentiment dat per se racistisch is, of dat zulke vreselijke dingen scheelt als over Auschwitz, maar wel van mensen die zich afvragen van, ja, is dit niet out of control? En wij zitten, hè, en hoe kan het dat mensen zoals wij, vaak mensen die wat lager opgeleid zijn of wat lager in de sociale hiërarchie staan, dat die vaak helemaal geen geld hebben bijvoorbeeld om op vakantie te gaan, al helemaal geen geld hebben om lange vliegreizen te maken. En die lezen dan dat oorlogsvluchtelingen die de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen, met hun gezin of hun familie op familiebezoek gaan in Afghanistan. En ook nog eens een keer tegen de regels in, althans tegen reisadviezen in en zo.
God, een negatief reisadvies, niet vanwege de oprukkende Taliban, maar vanwege corona.
Vanwege corona ook, ja. Maar ja, het is natuurlijk geen veilig gebied, zou je denken. Hè? En als je een ruimhartig asielbeleid, want ondanks alles geschreeuw van links dat Nederland zo hardvochtig zou zijn, en dat Annie Broekers-Knol en zo, dat het allemaal verschrikkelijke mensen zijn en zo. Dat is natuurlijk allemaal niet zo. Nederland heeft nog altijd gewoon heel ruimhartig asielbeleid. En als je dat op poten wil blijven houden, hè, als je dat niet wil ondermijden, ja, dan zul je daarin streng, maar rechtvaardig moeten zijn. En als we alleen maar rechtvaardig zijn en niet streng, of we zijn streng bijvoorbeeld tegen de foute mensen, we zetten dan opeens heel symbolisch mensen uit, of proberen we uit te zetten, waarvan je zou denken van, ja, Armeense kinderen of zo, waarvan je zou denken, ja, laat die nou gewoon in Nederland.
Het is natuurlijk ook wel ingewikkeld om, en dit zijn misschien mensen die 20 jaar geleden of in de afgelopen 20 jaar naar Nederland zijn gevlucht, om hen dan bij aankomst in Nederland te verbieden ooit nog terug te gaan.
Nee, dat kan ook niet. En dat is een goede opmerking natuurlijk. Omdat ik heb zelf voor mijn rubriek van deze week Afghanen gesproken, die naar Nederland zijn gekomen, ook ooit op de vlucht voor de Taliban. En het prima hebben gedaan, hebben gestudeerd, een goede baan hebben, ondernemer zijn, docent aan de hogeschool en zo.
Dus, is zij ooit nog terug geweest?
Nee. Shirin Moussa is wel in Pakistan geweest, waar haar familie zit.
Een
van de mensen. Voor de andere twee weet ik dat één in ieder geval nooit terug is geweest. En zijn ouders ook niet, omdat die toch te veel gevaar zouden lopen. En kijk, ik zeg ook niet dat het niet moet. Ik zeg ook niet dat het onmogelijk moet zijn voor mensen die als vluchteling naar Nederland komen, als ze op een gegeven moment de Nederlandse nationaliteit krijgen, dat ze af en toe naar hun familie in het land van herkomst moeten vluchten. Of moeten niet vluchten, maar moeten bezoeken. Mm-hmm. Ze moeten niet opnieuw de vlucht. Maar dat het een. Ik begrijp dat dit bij heel veel mensen nogal pertinente vragen oproept. En het gaat mij erom, die vragen, die moet je accepteren. Want die leven bij een breed publiek. En die moet je ook beantwoorden.
Bij Buza ook bekend was. Want men lijkt toch enigszins overvallen door de grote aantallen die daar geëvacueerd moesten en moeten worden.
Ja, minister Kaag heeft inderdaad gezegd van nou, wij wisten niet dat om dit soort aantallen ging. Ank Bijsterveld van Defensie heeft het nog eens een keer herhaald. Ik weet niet wie van de twee dit het eerste zei. En het gevaar is natuurlijk dat je dat mensen gaan denken, ja, maar dit is dus een patroon. Omdat al heel lang doen natuurlijk de verhalen de ronde over vluchtelingen uit Somalië en Eritrea die ook gewoon op vakantie gaan in hun land van herkomst. Hè? Terwijl ze vaak in Nederland bijvoorbeeld een uitkering hebben. Hè? Want als je kijkt naar die statistieken, iets van meer dan 70% van mensen uit dat soort landen, uit Somalië, Eritrea, die zitten in een uitkering. Ook heel veel Syriërs en Afghanen, hè, van wie wij vaak denken, ja, maar die zijn hoog opgeleid en die redden het wel en zo op de arbeidsmarkt. Ook daarvan blijkt, als je nou gaat kijken wat zijn nou de feiten, dat die vaak het helemaal niet zo goed doen op die arbeidsmarkt. Ja. Dat maar een klein gedeelte daarvan werkt en dat een heel groot deel werkloos is. Ja, en hoe groot is het absorptievermogen van jouw samenleving in een tijd waarin we door die coronacrisis sowieso al heet gebakerd zijn ook vaak. En in een tijd waarin die enorme woningcrisis bestaat, waardoor heel veel kinderen van ouders. Ouders hebben kinderen en die kinderen willen dan graag een woning. En die komen niet meer in aanmerking voor sociale huurwoning. Hoe lang ze ook staan ingeschreven, maakt vaak helemaal niet meer uit. En ze kunnen op de particuliere markt ook al helemaal geen huurwoning meer vinden, omdat ze dat niet kunnen betalen. En dan zien deze mensen dat we weer vluchtelingen gaan opnemen die weer in die sociale huurwoningen gaan terechtkomen. Nu gaan mensen zeggen, nee, dat is helemaal niet zo. Want er zitten in de AZC's tegenwoordig heel veel statushouders die eigenlijk zouden moeten doorstromen, maar die kunnen niet doorstromen omdat er geen woningen zijn. Ja. Nou, dat is precies dus ook deel van het probleem. De AZC's zitten tegenwoordig voor een deel vol met mensen die ook al geen woning kunnen.
Nee, maar dat probleem dat dient zich nu weer levensgroot aan. Het Rijk heeft ook al opgeroepen aan alle gemeenten om locaties te realiseren, omdat het COA gewoon aan zijn max al zit.
Ja, en dan denk je, en die omringende landen dan, opvangen in de regio. Dan wordt er gezegd, ja, maar er zitten al in Iran en Pakistan zitten al honderdduizenden. Hè? Er wordt vaak vergeten dat die mensen vaak naar etnische in de groepen terechtkomen waar zij etnisch toe behoren. Bijvoorbeeld, dat heb ik ook in mijn pagina deze week, de Hazara gemeenschap uit Afghanistan, die is voor een groot deel uitgeweken naar Pakistan. En die hebben daar een nieuwe gemeenschap opgebouwd rond Quetta, die stad. Dat is gewoon een Hazara-regio geworden eigenlijk. Heel veel anderen trekken naar Iran, omdat ze etnische banden hebben met groepen die daar leven. Tajiken zijn heel veel Tajiken in Afghanistan. Nou ja, je hebt Tajikistan. Alleen, er wordt gezegd, ja, die landen nemen al zoveel mensen op en ze zijn zo arm. Ja, maar dan zou je toch denken, dan kun je toch met de Verenigde Naties of zo. Die programma's zijn er ook wel. Maar een programma optuigen dat voor mensen die opvang in die regio daar mogelijk maakt. Omdat als het Westen nu weer grotendeels hiervoor verantwoordelijk wordt gemaakt, dan gaan wij nog meer krachten mobiliseren die zich hier tegen zullen scharen. En dan nogmaals, staat buiten kijf, vind ik dat we de mensen die ons echt geholpen hebben, dat we daarvoor een zorgplicht hebben. Dus dat we die moeten helpen. Maar je moet wel heel goed kijken wie zijn dat dan precies. En bovendien, zoals Theo Franke, de Belgische politicus, die ook verantwoordelijk is geweest voor immigratie een tijd lang in Vlaanderen. Vandaag in onze krant zegt in een interview, we weten helemaal niet wie er nou precies meekomen. Het kan ook goed zijn dat er mensen tussen zitten die bijvoorbeeld Taliban of Al-Qaeda aanhangen. Dat is al, in Frankrijk is het al gebleken. En de Belgen maken zich daar zorgen over. Dus ook dat probleem gaat weer urgent worden. Dat we moeten kijken van, ja, wie zit er nou precies tussen? En jij bent ook oud genoeg om je te herinneren dat er ooit een discussie was over Afghaanse oorlogsmisdadigers, weet je niet. Die bleken dan gewoon in de Phoenixwijk in Almere of in Lelystad te wonen. En die bleken dan verschrikkelijke oorlogsmisdaad op hun geweten te hebben. En die hadden we gewoon asiel verleend. Dus dan krijg je dat ook weer. Ja, weet je, het is... Kijk, wat we aan het doen zijn, en daar hebben we ook een goed fragmentje voor. Onze samenlevingen zijn natuurlijk langzaam aan het veranderen door die immigratie. Dat staat buiten kijf, dat zie je etnisch, demografisch. Dat is op zichzelf een historische ontwikkeling die misschien helemaal niet zo negatief hoeft te zijn. Maar als je met die immigratie ook de cultuur en de vaak intolerante religie meeneemt uit die landen. En notabene onder hoog opgeleide allochtonen, vertegenwoordigers van die minderheden. Die dus gebruik hebben gemaakt van onze onderwijsinstellingen. En die dan toch nog deels, zeg maar, dat conservatisme, of dat niet eens het conservatisme, maar het tribalisme uit die milieus niet van zich af kunnen leggen. Dan heb je echt een probleem. En dat is eigenlijk iets waar ik mij het meeste zorgen over maak. Dat zie je al met Denk, hè, in de Tweede Kamer. Die Turkse twisten, zeg maar, hebben uit de politiek zitten uit de melk.
Het is gewoon geïmporteerd naar de Tweede Kamer.
Het is gewoon geïmporteerd naar de Tweede Kamer. De strijd tegen de Koerden. Maar op een gegeven moment hadden Kuzu en consorten, die zaten gewoon in de Turkse pers. Hè. Seculiere Turkse collega's in de Tweede Kamer zwart te maken. Hè? Je hebt natuurlijk die mevrouw in de fractie van GroenLinks die banden heeft met de moslimbroeders, van wie je niet weet, ja, waar is haar loyaliteit nu? Hè? Precies, dat weten we gewoon niet. En we hebben ook een goed voorbeeldje van een mevrouw in Canada, die is dan minister voor vrouwenzaken of vrouwenrechten of zo. Die mevrouw die zegt dat ze, die is Afghaans, etnisch. Zegt dat ze in Afghanistan is geboren en gevlucht. Maar nu zijn er krantenartikelen die zeggen, ja, nee, ze is eigenlijk gewoon in Iran geboren, maar dat doet verder ook niet toe. En die spreekt dan de Taliban toe. En dan moet je even luisteren hoe ze dat doet.
I want to take this opportunity to speak to our brothers, the Taliban. We call on you to ensure the safe and secure passage of any individual in Afghanistan out of the country.
Ja, kijk.
Onze broeders van de Taliban.
Onze broeders de Taliban. Nou ja, niet eens, dat is niet eens de bondgenoten, maar zij spreekt dus in het jargon van de Afghanen. Dus zij spreekt die Afghanen, die Taliban, spreekt ze rechtstreeks aan, zeg maar, binnen de context van de politieke cultuur.
Maar ze doet ook een beroep op hen om Canadezen het land uit te laten.
Nee, dat snap ik allemaal. Ze heeft een strategie. Die strategie is om die Taliban te masseren zodat zij die... Maar daar gaat het niet om. Zij spreekt vertegenwoordigers van een terreurorganisatie, hè, de Taliban, aan met Brothers Taliban. En dat doet zij omdat zij binnen die cultuur waar zij vandaan komt, dat gewend is. Zij is vrouw, zij is een man, je gedraagt je, ook al zijn het grote schurken, toch nog enigszins respectvol, want die mannen staan hoger in de hiërarchie. Je bent allemaal deel van een bepaalde etnische groep. Misschien is zij ook wat Pashtun, zoals die Taliban dat er in meerderheid zijn. Dus ook al is het in principe dus jouw, in de ogen van het Westen, jouw ergste vijand, namelijk de terrorist, de terreurorganisatie die jouw samenleving, jouw beschaving wil vernietigen, want dat is de Taliban, net als Al-Qaeda en IS. Omdat zij die achtergrond heeft en opgegroeid is in die cultuur, spreekt zij over my brothers Taliban. En ze denkt dat ze daarmee heel slim is door, zeg maar, die Taliban aan te spreken in hun taal. Maar wat ze dus juist eigenlijk doet hier, is het importeren van die politieke cultuur uit die regio naar onze democratische liberale rechtsstaat. En dat is dus hartstikke fout. Omdat zij gaat hier een grens over. En het interessante is dat zij zich dat kennelijk helemaal zelf niet bewust is. Zij gaat dus hier een grens over, waardoor je allerlei andere grenzen eventueel ook nog over kunt gaan. En zeg maar het denken en de mentaliteit en het sentiment van dat soort samenlevingen importeert in onze parlementaire democratie. En dat is eigenlijk waar ik me het meeste zorgen over maak op dit moment. Omdat je ziet het dus ook in de media. Hè. De media hebben natuurlijk ook zo'n beleid, een heel divers beleid, om meisjes met hoofddoekje, andere allochtonen, mensen van kleur, zoals het heet, aan te nemen en verantwoordelijke functies te geven op redacties. En wat zie je dan bijvoorbeeld, zo zag ik laatst, een Turkse, Nederlandse mevrouw, die dan een iets retweet, die dan een tekst retweet, die totaal anti-westers is. In die tekst stond van, dit is wat je krijgt na 20 jaar onderdrukking, terreur en geweld. En daarmee doelde ze dus op die westerse aanwezigheid in Afghanistan. Wat geen 20 jaar onderdrukking en geweld is geweest. Integendeel, het Westen probeerde daar op allerlei manieren om de zaak te pacificeren, wat hopeloos mislukt is. Maar deze vrouw die dus voor gewoon van de NSC werkt, hè, die kijkt dus op die manier naar dat conflict. En op die manier zullen deze mensen ook over dat conflict schrijven. En het is mij al vaker opgevallen dat mensen met uit deze etnische groepen bijvoorbeeld op een hele andere manier naar Israël kijken. Ook naar het Israëlisch-Palestijnse conflict. En er opeens de Palestijnse kant gaan kiezen ook. Hè, terwijl en neutraliteit overboord gooien en zo. En dat staat dan gewoon in de Volkskrant of de NSC en zo. En denk oké, en we gaan die kant op. Hè, dit is een onvermijdelijke ontwikkeling, omdat steeds meer mensen uit deze groepen zich melden. Ook hè, vroeger wilden ze graag dokter worden of advocaat en zo. Maar ja, nu komen ze op allerlei posten binnen de cultuur en binnen de media en zo. En in de politiek. En je ziet dus dat het discours wat dat betreft gewoon sterk aan het veranderen is. En ik vind dat moeten we heel scherp op zijn. Maar ja, je bent al snel de laatste der Mohikanen, want dit zijn onvermijdelijke ontwikkelingen onder de invloed van immigratie. Maar daarom is het ook goed om die grenzen eens een tijdje dicht te doen. Om niet nog veel meer immigratie binnen te halen. Omdat het uiteindelijk niet houdbaar is. Omdat je uiteindelijk is je culturele DNA verandert zo sterk dat je beschaving verandert. En dus verander je Nederland. En dan is het een politieke kwestie. Een politieke keuze. Wil je dat of wil je dat niet? Heel simpel. Hè? En dan kun je dat echt voorleggen aan al die partijen. Is dit wat je wilt? Of is dit wat je niet wilt? En maak nu maar die keuze. En dan zul je zien, er gaat behalve Wilders en eventueel Forum of zo, gaat verder helemaal niemand met de billen bloot. Of SGP. Maar verder gaat er niemand met de billen bloot, want dat durven ze niet.
De grens gaat sowieso nu een tijdje dicht met Afghanistan.
Ja, dat wel.
Nog even over die Nederlandse Afghanen die jij sprak voor jouw rubriek. Want die noemen het een nachtmerrie die zich herhaalt. Ja. De situatie in hun, vaak is het hun geboorteland. Hoe kijken zij dan naar bijvoorbeeld ook die protesten die er nu zijn in op de Veluwe in Harskamp?
Ja, dat vinden ze natuurlijk ook net zo smakeloos en naar als wij dat vinden. Maar deze mensen begrijpen heel goed, omdat ze zelf dus slachtoffer zijn geweest van religieus fundamentalisme en van etnisch separatisme en etnische onderdrukking.
Ja, want ze zeggen ook, het is eigenlijk niet zozeer, het is niet puur een burgeroorlog, het is echt een etnisch conflict ook.
Ja, dat is wat Shirin Moussa. Ja, je moet niet vergeten de Hazaras, waarvan heel veel Nederlanders nog nooit gehoord hebben waarschijnlijk. Dat was lange tijd de meerderheidsgroep in Afghanistan. Zijn Shiïten, dus geen Soenieten zoals de meeste Taliban. Taliban eigenlijk helemaal. Zijn door de eeuwen heen zwaar onderdrukt, tot en met echt ook gewoon vormen van genocide. Hè? En net zoals de Yezidis eigenlijk, worden ze gezien door de Soenieten als ketters. En bij Mazar-i-Sharif bijvoorbeeld heeft toen die Taliban daar de macht overnamen, de eerste keer de macht overnamen in 1998, heeft dus echt gewoon een genocide plaatsgevonden op Hazara mannen en de vrouwen zijn meegenomen en zo. Een beetje dat Yezidi scenario. En heel veel mensen zullen zich nog wel herinneren die enorme Boeddha-beelden daar.
Die werden opgeblazen.
Precies, die door de Taliban zijn opgeblazen. Dat was cultureel erfgoed van deze groep. Weliswaar is het dus een geïslamiseerde groep, maar die Boeddha-beelden die beschouwden zij als deel van hun culturele erfgoed. En nu zijn er nog 10% van de Afghaanse bevolking is Hazara, en dat was dus veel meer. Dus wat Shirin ook zegt, dit is ook voor een groot deel een oorlog van de Pashtun, bijvoorbeeld tegen ons. Hè? En dan heb je nog de Tajiken en de Oezbeken en noem maar op. Dus het zijn allemaal etnische groepen die ook met elkaar daarin conflict zijn. En zij zijn verwest, nou ja, en zij zijn gewoon intelligent genoeg om te begrijpen dat je dat soort tribale conflicten natuurlijk niet ook nog eens een keer naar het westen moet halen, omdat zij zien dat dat hier gebeurd is. Je kijkt maar ook bijvoorbeeld naar hoe bijvoorbeeld Iraanse vluchtelingen hier nog altijd door de Iraanse geheime dienst worden achtervolgd en geterroriseerd.
En vermoord zelfs.
En vermoord. En het speelt zich allemaal in Nederland af. Hè? Ik bedoel, 40 jaar geleden al van dit soort gedoe helemaal nog nooit gehoord. En nu speelt het zich dat allemaal hier af. En er zijn dus, en zij zijn niet de ene, er zijn natuurlijk heel veel mensen die ooit als vreemdeling naar Nederland zijn gekomen en zijn geïntegreerd en hier zijn opgeleid en zo, die zeggen, joh, jullie zijn gekke Henkie. Hè? Wat jullie doen, dat is zo naïef. En het vertrouwen dat jullie stellen in die mensen die je naar Nederland haalt en de goedgelovigheid en zo. En ook mensen die in de asielindustrie hebben gewerkt en in de AZC's en zo, die vaak zeggen, joh, echt, die politiek, dat is allemaal voor het groot deel opportunisme, gemengd met naïviteit en voor jezelf een goed gevoel. Virtual signaling, dat je dan voor jezelf een goed gevoel krijgt uit het feit dat je denkt dat je dus zo goed bent. En je scheept gewoon grote delen van de bevolking, met name in die oude wijken en zo, die scheep je gewoon op met hele grote problemen. En dat is wat die mensen die ik geïnterviewd heb heel goed begrijpen, omdat ze dat gewoon zien en vanuit hun eigen verleden herkennen ook natuurlijk. En ze krijgen bovendien zelf nog altijd mee te maken met Shirin Moussa, die mensenrechtenactiviste is. En Hazara dus, die krijgt ook vanuit die gemeenschap natuurlijk van de mannen en zo enorm veel kritiek. En ook wel op een hele nare manier, omdat het niet aangaat dat een vrouw zich zo kritisch bijvoorbeeld over het patriarchaat uit.
Daar heeft er natuurlijk ook haar werk van gemaakt. Maar voelt zij zich nog veilig in Nederland?
Jawel, ja, dat zeker. Ja. En Shirin heeft hier natuurlijk ook gewoon een hele mooie loopbaan kunnen opbouwen en doet heel goed werk en zo. Dus ik denk dat zij, een van die jongens ook die ik interviewde, die zei van, ja joh, wij zijn ontzettend goed opgevangen in Nederland en we hebben nooit te maken gehad met racisme überhaupt. Hoogstens met vragen, ja, waar kom je vandaan, dat mensen nieuwsgierig zijn. Maar hij zegt, ja, Nederland is natuurlijk gewoon het beste land eigenlijk.
Het zijn ook eigenlijk de twee uitersten die je deze week zag. Hè? Terwijl in Harskamp de autobanden in de fik gingen, werd in het Groningse Zoutkamp, waren de kinderkleertjes en de maxicosis niet aan te slepen.
Ja, dat is dan ook dat, maar dat is, weet je, dat is, beide is dat kant van dezelfde medaille waar ik niet zo van houd eigenlijk. Dat is dat enorm, dat hele sentimentele volksgevoel, waardoor dit soort problemen nooit eens een keer op een nuchtere manier worden aangepakt. Hè?
Of
we staan te zingen en met open armen die mensen verwelkomen en we denken dat we de wereld verbeteren. Of we staan daar te schreeuwen over Auschwitz en zo. En het is zo onvolwassen. Het is beide kanten van die medaille, die zijn zo verschrikkelijk onvolwassen. En het is aan beide kanten ook slecht als de politiek daar gebruik van maakt. Hè? En je ziet de linkse politiek heel duidelijk gebruik maken van het sentiment van goedhartigheid en christelijke naastenliefde en zo. Dan zie je al die linkse partijen en ook al de ChristenUnie en zo, die gaan er weer vol op het orgel van, kijk, ons eens barmhartig zijn en dat moeten we ook zijn.
Kunnen ze
elkaar
nog vinden in een nieuw kabinet?
Ja, precies. Misschien kunnen ze elkaar daarop vinden. En aan de andere kant, Wilders die dan, Wilders gaat natuurlijk helemaal niet mee in dat Auschwitz geschreeuw. Maar die gaat natuurlijk wel heel duidelijk erop wijzen dat we hier ook weer heel veel moslims het land binnenhalen. Maar waarom kunnen we nou nooit eens een keer gewoon nuchter naar die problematiek kijken en naar de feiten kijken en op basis van de feiten gewoon ook politieke keuzes maken. Maar ja, in dit land, de talkshows ook, het zit er allemaal weer, weet je, het is allemaal uit op tranen trekken. Hè? Echt allemaal, het is zo ontstellend onvolwassen allemaal. Maar ja, goed, dat is onze mediacratie en onze massacultuur, die is zo. Die gaat altijd vol speelt op de sentimenten in. Het is moeilijk om daar tegenwicht in aan te brengen. En hopelijk lukt ons dat dan nog een beetje en een paar anderen.
Wie het spoken week.
A really important piece of working with white clients is to keep in mind that when racism or when whiteness is deployed against people who aren't white, it's hostile, it is violent, it is, you know, it's destructive, it is annihilating. And that's a piece of whiteness that we really need to like reconnect with like that is something that we need to always be mindful of as white people and white therapists, that like what we see in ourselves and in other white people and from white patients is not the same thing that's seen by people who are on the other end of whiteness.
Wees op uw hoede voor het verwoestende effect van witheid op niet-witten. Vat ik het zo goed samen? Wie hoorden we
begrijp,
hier eigenlijk?
Begrijp jij toch?
Nou ja, ik meen het wel te begrijpen, maar wie hoorden wij?
Ja, dit is een New Yorkse psycholoog, meen ik. Ik was zo zeg maar van geïrriteerd dat ik eigenlijk helemaal niet meer wilde weten wie dat is. Nee, maar het is een Amerikaanse psycholoog die dus helemaal is geïndoctrineerd door die critical race theory, de kern van woke. En die dus hier serieus mensen zitten beleren over hun whiteness. Nou, dat hebben we natuurlijk al veel vaker aangestipt. Wat voor een verschrikking dat is. En dat je elke keer als je met zoiets te maken krijgt, je gewoon de spiegel moet draaien en moet kijken van wat zou er nou gebeuren als ik het over blackness zou hebben. Mm-hmm. En als ik white in black zou veranderen, dan zit je gewoon een jaar in de bak vanwege racistische uitspraken. Hè?
Maar ik vond dit ook wel een tekenend fragment toen je me, voordat we deze opname begonnen, liet horen. Omdat dit is precies waarom die term wit ook zo problematisch is. Want zij verspreekt zich op een gegeven moment ook. Zij heeft het dan over racism, whiteness.
Ja.
En dat is dus natuurlijk ook inwisselbaar in deze context. En dus het is niet wit. In plaats van blank wit zeggen, is niet een soort gewoon een simpele taalkundige aanpassing. Er zit een gedachte achter.
Juist.
Namelijk dat dat racistisch is.
Nou ja, dit is dus een hele belangrijke en juiste opmerking. Ik heb tussendoor even opgezegd. Dit is de New Yorkse Child Clinical Psychologist, dus kinderpsychologe Natasha Stovall.
Ja, heel goed dat ze al vroeg mee begint.
Ja,
met dit,
dat je die kinderen ook heel precies. Maar wat je hier zegt is natuurlijk precies de kern. Want dit is een ideologisch begrip geworden. Whiteness is equivalent gemaakt aan racist. Dus als jij wit bent, dan ben je hoe dan ook racist. Dat hebben we hier ook al vaker aangestipt natuurlijk. Je kunt niet geboren worden als blanke zonder schuld. Je draagt altijd schuld met je mee, ook al als blank kind. Misschien dat ze daarom ook kinderpsycholoog is. Ook als blank kind ben je al schuldig, omdat je hebt dat witte privilege. En het witte privilege stelt jou boven, stelt je als dader boven al die kinderen uit minderheden. Met kinderen van kleur en zo, maar ook moslims en dergelijke. Stelt jou in de hiërarchie boven hen, waardoor je dus altijd dader bent, omdat je die macht hebt en zij zijn slachtoffer. Daarom, beste collega's van de NPO en andere media, is het ook
die
zo
nu allemaal luisteren.
Die allemaal natuurlijk stiekem naar deze podcast luisteren, is het ook zo ontstellend dom om te hebben gebogen voor de eis vanuit deze ideologische beweging, die heel radicaal en totalitair is, om te buigen voor de eis om blanke mensen witte mensen te noemen. Omdat wit een politiek begrip is. Het is een politiek en ideologisch begrip en het betekent racist. Daar komt het gewoon op neer. Dus elke keer, luisteraars, als de NPO schrijft de witte die en die en de witte die en die, dan staat er eigenlijk de racistische die en die. Dat moet je goed realiseren. En als ze dan schrijven de zwarte die en die, dan betekent dat het slachtoffer die en die.
Net zoals neger vroeger stond voor een minderwaardig mens.
Ja, maar dat is ook gegroeid. Hè? Want volgens mij, voor zover ik dat begreep, was neger aanvankelijk gewoon benaming voor zwarte. En daarna kreeg het dus een negatieve connotatie. En nu zeggen we dat gewoon niet meer, wat oké is. Maar in dit geval zit hier dus een heel ideologisch systeem achter, dat in feite uit is op op een heel andere inrichting van de samenleving, waarin blanke mensen hun privileges en hun bevoorrechte posities, maar ook hun machtspositie, afgeven aan anderen. Je ziet het ook in Nederland. Hè? Laatst was er ook iemand, iemand van de publieke omroep, die ijskoud zei dat er nu tijd was geworden voor blanken, voor witte mensen, om plaats te maken. Nou ja,
het was niet iemand uit het omroepbestuur, neem ik aan. Want daar is
nee, dat was meen ik een presentator, een presentatrice die dat zei. Moet ik even uitzoeken nog. Maar die zei dus letterlijk, het wordt tijd voor witte mensen om plaats te maken. En dat is zo'n intimiderende uitspraak eigenlijk. Want ten eerste vind je dus dat mensen op basis van hun huidskleur geen recht hebben op bepaalde posities. Dus daarmee ondermijn je de meritocratie. Hè, waarin mensen op basis van kwaliteit gewoon een bepaalde positie in kunnen nemen in de samenleving. Dus het is heel erg racistisch. En ten tweede, plaatsmaken voor, dat is dat klinkt bijna naar geweld. Hè? Als ze dat niet goedschiks doen, dan zou het wel eens kwaadschiks kunnen gaan doen. En binnen die cultuur, binnen dit milieu, leeft ook af en toe echt de gedachte. Dat het anders, hè, als mensen dat dan niet, als blanke mensen dan niet bereid zouden zijn, dan moeten we uiteindelijk hen gewoon maar op een andere manier aan de kant schuiven. Hè? Dat zie je in Amerika heel snel radicaliseren dus. Ook onder invloed van dit soort onvoorstelbaar onverantwoordelijke uitspraken van zo'n New Yorkse kinderpsycholoog, die alleen maar voeding geeft natuurlijk aan dit soort gedachten.
Amerika ook wel een langere geschiedenis daarmee natuurlijk. Je had vroeger bijvoorbeeld de Black Panthers die met, als het niet goedschiks kon, dan kwaadschiks de emancipatie probeerde af te
brengen. Ja, natuurlijk. En dat hebben we hier ook al vaker gezegd. De hele slavernijgeschiedenis is daar heel anders en zo. En dat heeft een hele andere culturele en historische context.
Maar juist daarom is het zo dom om dat één op één te importeren.
Juist daarom moet je het helemaal niet naar Europa importeren en niet naar Nederland. En is het ook zo gevaarlijk om dan dit soort agressieve praatjes te projecteren op gewoon op een in meerderheid welwillende blanke bevolking.
En kinderen zelfs in dit geval. Toch?
En op kinderen. Maar ja, op onze scholen hier in Nederland worden kinderen hier ook al mee plat gegooid. Omdat heel veel van het onderwijs en personeel eigenlijk helemaal geen idee hebben waar het nu precies over gaat. Ze informeren zich niet goed of ze snappen het niet goed. En ze denken dat het allemaal wel eerbaar is als je een beetje afstand doet van jouw witte privilege. Waarvan ze helemaal niet goed begrijpen wat het dan betekent en zo. En dan gaan ze dus die kinderen hier ook mee vol gooien met dit soort indoctrinatie. Waardoor heel veel ouders zeggen, ja luister eens, hier heb ik helemaal geen zin in. Ik wil dat mijn kind wordt onderwezen en niet dat mijn kind wordt geïndoctrineerd. En die gaan, zoals in Friesland het geval is, alternatief onderwijs opzetten. Hè? In Friesland is immers zo'n school waar Zwarte Piet nog wel mag komen en zo. En waarin ze kinderen niet met dit soort ideeën confronteren. Wat heel verstandig is. Althans, kinderen niet met dit soort ideeën confronteren is heel verstandig.
Ja, jezelf informeren. Een groep Nederlanders die in ieder geval van zichzelf vindt dat ze zichzelf goed informeren, zijn de mensen die wij al bijna anderhalf jaar met regelmaat zien demonstreren tegen de coronamaatregelen.
Ja.
Komende 5 september staat er weer een landelijke mars gepland. Jij hebt daar een verhaal over in onze zaterdagkrant. Met de vraag van, ja, wie zijn nou die mensen?
Ja, ja. Ze hebben een website en ze hebben daar ook een tune bij. Die hebben ook nog even hier de plekken, geloof ik.
Het klinkt een beetje als de leader van een actualiteitenrubriek.
Ja, mooi hè. Dat is, klinkt ook best wel dreigend en zo. Samen voor Nederland. En op 5 september willen ze dus op de Dam in Amsterdam gaan demonstreren. En ja, als je dan kijkt hoeveel organisaties zich daarbij hebben aangesloten, dat is echt een heel aantal.
Noem maar eens een paar dan.
Nou ja, Police for Freedom bijvoorbeeld. Maar ook Café Weltschmerz. Dat is dat YouTube-kanaal. Dat alternatief YouTube-kanaal. Moederhart natuurlijk. Maar ook artsen. Hè, artsencollectief. Ik zit nu even te scrollen hier hoor. Verzet Westland. Weide Ouders. Watchdogs, Disinfection, noem maar op. Het is Hart en Vrouw, Forum Land, dus Forum voor Democratie.
Het zijn niet allemaal gevestigde namen.
Dat zijn dus helemaal niet gevestigde namen. Althans, Artsen voor Waarheid. Kijk, het interessante hieraan is, dit zijn dus helemaal geen gevestigde namen voor mensen die in de mainstream zich bevinden. En die vooral naar de NPO kijken en onze krant lezen of andere kranten en zo. Maar in het alternatieve circuit zijn dit wel gevestigde namen. En daarom ben ik dus ook eens met die mensen gaan praten. Want een aantal van hen die kende ik al wat langer. Zoals de mensen van Café Weltschmerz of van die uitgeverij De Blauwe Tijger en zo. En onder invloed van corona hebben dit soort alternatieve mediabedrijfjes eigenlijk, die al langer bestonden, die hebben het coronaverzet ook opgenomen. Ook uit ideologische overwegingen, want ze zijn het ermee eens. Ze vinden die coronamaatregelen vinden ze niet deugen. Ze vinden corona een overschat probleem. Sommigen zullen zeggen corona is een griepje. Maar doordat zij dus die standpunten gingen verdedigen en doordat zij de infrastructuur al hadden, de studio's bijvoorbeeld en de boeken die uitgegeven konden worden en zo, zijn deze clubs afgelopen anderhalf jaar heel groot geworden. En bij hen hebben zich heel veel mensen aangesloten die dachten, ja, waar kunnen wij nog enigszins andere informatie krijgen dan in die mainstream media? Oh, dat is hier. Dus bij Weltschmerz of De Blauwe Tijger of Black Box van Flavio Pasquino of die Jorn Luca en zo. Hè. En die kanalen zijn heel snel gegroeid. nou ja, Willem Engel natuurlijk. Maar die kanalen zijn heel snel gegroeid. En je kunt nu eigenlijk wel zeggen, maar ik kan zelf die vraag natuurlijk niet beantwoorden. Want ik ben journalist, maar dat heb ik gevraagd aan een cultuurfilosoof. Is hier nou eigenlijk sprake van zelfstandige tegenbeweging? Dus van een soort van vorm van volksverzet. En zo langzamerhand lijkt het erop dat dat inderdaad wel het geval is. Omdat zo enorm veel mensen zich aansluiten. En dat zijn niet allemaal extremisten. Hoewel, je hebt ook links en rechts radicalen die zich erbij aansluiten. Maar vooral ook heel veel gewoon ouders die zich zorgen maken om hun kinderen. Die niet willen dat hun kinderen gevaccineerd worden. Die niet willen dat hun kinderen met een mondmasker naar school moeten. Volwassen mensen die zeggen, luister, ik vertrouw die vaccins niet. Alle andere vaccins heb ik ooit genomen. Maar ja, deze mRNA-vaccins, ik vind dat zijn experimentele vaccins, toch, die wil ik niet. En wat ze dan doen is, en daarin hebben ze gelijk, ze zeggen, luister eens even, ik heb het volste recht om een vaccin dat nog in de experimentele fase is, te weigeren. Maar doe ik dat, dan ga jij, of beschuldigd van mij, maar ook andere collega's en zo, ga jij zeggen dat ik een wappie ben. Terwijl, dat is gewoon mijn burgerrecht. En jij mag het vaccin vertrouwen, ik doe het niet. En ik wil dan niet als gevolg daarvan bijvoorbeeld mijn baan verliezen of in de hoek van radicaal rechts terechtkomen. Terwijl een aantal mensen die ik sprak al degelijk hun baan kwijt zijn geraakt. Omdat ze zich en actief uitspreken op sociale media en op internet. En omdat die werkgevers zeggen, ja, maar ik leid reputatieschade door jou. Maar
om wat voor werkgevers gaat het dan, wat voor banen?
Nou, van één man mag ik het vertellen. Die is dus consultant bij bedrijven. En die had net zijn grootste aantal opdrachtgevers had hij afgezegd. Omdat hij bij één grote opdrachtgever zou gaan werken komende paar jaar. Vooral voor hem.
Mm-hmm.
En deze man die zet zich ook spreekt zich actief uit op sociale media, ook op LinkedIn en zo, weet je, dat soort kanalen, wat meer een zakelijk kanaal is. En toen heeft die opdrachtgever gezegd, ja, maar hier kan ik niet in meegaan, want op deze manier loop ik via jouw reputatieschade op. Dus die hebben zeg maar afscheid van elkaar genomen. Die man had natuurlijk ook kunnen zeggen van, ja, ik houd me, Ed Korte K, zegt hij trouwens. Die had ook kunnen zeggen, oké. Ik doe het vanaf nu rustiger aan op Twitter en LinkedIn en zo. Maar hij is principieel, heeft gezegd, nee, ik vind het zo belangrijk. Dit gaat om de toekomst van het land en de toekomst van mijn kinderen. Dus ik wil me hierover blijven kunnen uitspreken. Dus accepteer ik dat ik daarmee deze opdrachten verlies. En ook een mevrouw in het onderwijs, wiens naam ik niet kan noemen. Maar die echt door haar collega's en door de leiding is gezegd, ja, als jij niet laat vaccineren, dan willen wij gewoon niet meer dat jij bij ons op school komt.
Mm-hmm. Maar wat willen zij verder dan? Want dit is natuurlijk best wel breed. Van ja, ik wil niet in een bepaalde hoek worden gedrukt. Ik wil niet, als ik mij uitspreek, door een opdrachtgever daarop aangesproken kunnen worden of mijn klus verliezen.
Nou, ik denk dat ze in eerste instantie willen laten horen dat dit standpunt bestaat. En dat ze willen doordringen tot de politiek
dat
en de
doen
media.
Ze natuurlijk eigenlijk als bijna sinds het begin van de coronacrisis.
Ja, maar dat ze ook serieus worden genomen. Dus dat ze niet de hele tijd worden afgeschilderd als halve radicalen of mensen die helemaal de weg kwijt zijn. Maar dat ze willen laten zien dat ook een groot deel van hen gewoon oprechte en ook begrijpelijke zorgen heeft. Hè? Los van mensen die gewoon bleekwater drinken en zo. En die denken dat ze daarmee de aerosolen in hun maag laten vernietigen. Want die zijn
niet
er ook. Nou ja, dat is nu een nieuw middel. Maar, dat is een hele dunne oplossing van bleekmiddel met water.
Ik denk dat deze mensen heel veel van hun zorgen en twijfels en angsten, dat die zullen ook bij het overgrote deel van de Nederlanders wel in zekere mate aanwezig zijn. Maar als jij het ook hebt over hun eigen informatiekanalen, hun eigen boeken, hun eigen YouTube-kanalen. Ja. Dan krijg ik toch een beetje het beeld van een parallele samenleving.
Nou, dat is precies wat het
dat
is.
Dat lijkt me nou niet iets wat de kloof met de mensen die wel in de pas lopen verkleint.
Nee, dit is een volledig parallele samenleving geworden met hun eigen mediakanalen. En het gaat dan van zeg maar Lange Frans tot aan helemaal aan de andere kant ook nog De Nieuwe Wereld, wat gewoon een heel serieus intellectueel kanaal is, maar waarin ook kritische stemmen aan het woord komen, maar die verder niks met de gekte en de waanzin te maken willen hebben, maar die ook wel degelijk deel zijn van het alternatieve circuit. Dit is echt een parallele wereld geworden waarin mensen elkaar ook kennen. Ze kennen elkaars namen en ze hebben contact met elkaar, terwijl mensen die, wat ik eerder al zei, die helemaal daar geen weet van hebben, geen idee hebben over wie dit gaat. Die zullen hoogstens Willem Engel kennen bijvoorbeeld. Maar Willem Engel is gewoon een van de velen daar. Maar wat ze nu zeggen is, want ik vraag natuurlijk ook van, joh, ben je niet bang dat die polarisatie uiteindelijk misschien ook wel tot geweld leidt? Want zij klagen ook heel erg over de manier waarop ze worden door de politie telkens worden opgejaagd en zo. Daar zijn ze heel boos over. En dus als ik maar op die vraag zeggen ze nee, we proberen juist steeds meer in verbinding te raken met die mensen uit de mainstream. En we proberen juist steeds meer om hen, zeg maar, zodanig te informeren dat zij ook begrijpen wat nu precies onze vragen en onze bedenkingen zijn. En niet door hen uit te schelden of hen te beledigen en zo, maar door met hen in gesprek te gaan. Nou ja, nu is mijn ervaring op Twitter dat dat niet altijd lukt. Want ik heb heel veel honderden mensen moeten blokken die mij de hele tijd onder vuur namen omdat ik gevaccineerd ben. Maar ik zie ook wel inderdaad dat doordat steeds meer, zeg maar, gematigde mensen zich bij hen aansluiten, er ook wel steeds meer een soort van gesprek ontstaat. Alleen vanuit de politiek. En vanuit de talkshows bijvoorbeeld zie ik dat niet. En dat vind ik heel slecht. Ik vind dat een aantal mensen al lang bij die talkshows had moeten zitten. En niet Willem Engel. Want Willem Engel is gewoon, die profiteert er ook van. Die verdient hier gewoon geld mee en zo. Maar gewoon die ouders en zo. Nou, als ze dan bij de talkshows zitten, dan worden ze toch vaak toch wel weer een beetje denigrerend behandeld en zo. Maar ik vind in een crisistijd zoals deze, waarin er zulke ernstige problemen rond het virus zijn. En zulke existentiële vragen over hoe we hiermee om moeten gaan. Ja, moet je toch ook wel het debat kunnen voeren met deze mensen. En jij vroeg, ja, wat willen ze nou uiteindelijk? Nou ja, ze willen in ieder geval voorkomen dat er toestanden gaan ontstaan zoals in Australië. Want daar hebben we toch wel hele ernstige beelden van zo langzamerhand hoe het daar nu is. En daar hebben we ook wel een linkje bij.
There's little sympathy for anyone ignoring the health orders. Even this group of teenagers caught partying after dark at the bottom of the North Bondi Cliffs. The eight boys were placed in handcuffs and left to explain a $1,000 fine to mum. Anthony Karam knows he is COVID positive when he steps into this public lift, a warrant now issued for his arrest. One of the men here is from Campsie and he doesn't have his documentation and vaccination records, so he's being sent home.
Ja, onder andere dus een klopjacht op iemand die positief was getest, maar niet in quarantaine wilde, en jongeren die de coronamaatregelen overtreden en in de boeien worden geslagen. Ja, dit is wat je krijgt als je een zero-covid-beleid hanteert.
Ja, en dit, als je dit dan ziet, dan is dat toch wel heel dystopisch, moet ik zeggen. Ook de toon die de journalisten hier aanslaan. Hè, die gaan dus helemaal mee in dat narratief van die overheid. Zo van, er is geen enkel sympathie voor mensen die de covid-regels overtreden en zo. Ze zeggen er nog net niet achteraan, en dat is maar goed ook. He, dus die hebben zich helemaal dat angstverhaal van die overheid daar eigen gemaakt. En gaan in feite mee in het criminaliseren van mensen die ziek zijn. En zich niet 100% aan de regels houden. Ik zag ook zo'n waarschuwingsbord wat ze daar op de markt hebben gebracht, waarin dan staat, in dit huis heerst COVID. Deze mensen zijn in zelfquarantaine. Niet aanbellen, leg uw pakket voor de deur en zo. Dus alsof die mensen dus een soort van builenpest hebben. Ja, dit gaat zo extreem ver. En dit druist zo in tegen wat ik denk de gemiddelde Nederlander voelt aan vrijheidslievendheid toch wel. En die mensen met wie ik sprak, die zeggen, ja, dit Australische voorbeeld is het meest extreme voorbeeld. Echt iets wat wij wat wij willen voorkomen dat Nederland ooit die kant op zou kunnen gaan. Nu is natuurlijk de vraag of dat in Nederland überhaupt mogelijk zou zijn. Want we hebben best een losse aanpak van die coronacrisis. Ja. Maar ja, je weet het niet natuurlijk.
Kijk, er zijn 1,8 miljoen ongevaccineerden nog. Van wie de medische wereld en de overheid van harte hoopt dat die alle 1,8 miljoen zich ook nog gaan laten vaccineren. Maar even los van dat je dus als 1,8 miljoen ongevaccineerde invloed hebt op het beleid. Hoeveel invloed hebben deze mensen? Want eigenlijk al bijna sinds het begin van de coronacrisis zien we protesten.
Nou, ik denk dat ze in eigen kringen en in mensen die hier vatbaar voor zijn heel veel invloed hebben.
Wordt de groep ook groter?
Hebben. En dat die groep, de vaccinatiebereidheid in Nederland ligt rond de 90%. Hè? Dus die blijft gewoon hoog. Maar ik denk wel dat ze in de familie en kennissenkringen zo zijn dit zeker wel belangrijke stemmen. Je ziet ook vaak dat mensen dus gebrouilleerd raken dan met familieleden. Ik hoorde zelfs over een huwelijk dat spaak was gelopen hierdoor. Omdat de echtgenoot het gewoon niet meer trok.
Dat verbaast me niks. En huwelijken lopen om de meest uiteenlopende redenen.
Ja, maar dat je huwelijk spaak loopt vanwege allerlei corona-analyses, dat is natuurlijk heel wrang. Dit speelt gewoon in, en ik denk ook dat mensen dit zullen herkennen. Dit speelt denk ik bijna in alle families en vriendenkringen. Ik hoor het ook steeds vaker. Ik hoor het niet steeds vaker. Ik hoor het gewoon sinds de coronacrisis begon al heel vaak. En ook zie ik heel vaak mensen van wie je zou denken dat ze toch groot analytisch vermogen hebben en die hoog opgeleid zijn en die wel door de weerwar van desinformatie en dergelijke kunnen heen kijken. Die zie je toch af en toe gewoon op een punt terechtkomen dat ze inderdaad die rare menging van bleekmiddel met water gaan drinken. Dat heet overigens MSS. Ik heb het nog even opgezocht.
Laten we mensen nou niet op ideeën brengen.
Nee, inderdaad. Dat moeten we niet op ideeën brengen. Daar heb je gelijk in. Maar ja, je moet hen op het idee brengen om dit niet te doen natuurlijk. Hè? En natuurlijk moeten ze niet alternatieve, gekke, rare dingen gaan slikken of gebruiken. Maar je ziet dus mensen waarvan je het helemaal niet zou verwachten, dit soort dingen toch doen. En dan daar kunnen we mee eindigen. En dat is het zorgwekkende uitkomst van deze crisis is dat indien we voor die tijd nog dachten dat er zoiets bestaat als soort objectieve werkelijkheid en objectieve waarheid en objectieve feiten waar mensen op kunnen vertrouwen, is dat nu totaal onderuit gehaald. Hè? Er zijn parallele werelden gecreëerd waar mensen
facts.
Ja, alternative facts bestaan dus en zijn realiteit voor heel veel mensen. Zie die mensen nog maar eens, twee opdrachten. Zie die mensen nog maar eens te bereiken met wat wij dan denken dat de juiste feiten zijn. En zie de mensen in de feitenhierarchie, dus zeg maar de wetenschappers, de politici, de beleidsmakers die alleen maar met dédain naar deze groep kijken en niet bereid zijn om op een goede manier over hun projecten en hun analyses en hun politieke keuzes en zo ook te communiceren. He, zoals Hugo de Jonge, die dan alles wat geen vaccin is afdoet als kwakzalverij. Zie die nog maar eens zo te sensibiliseren dat ze wel degelijk met deze mensen ook in gesprek gaan. En begrijpen wat daar leeft. En begrijpen dat het een heel groot deel van de normale burgerij betreft. En dan zal Hugo de Jonge zich iets nederiger moeten opstellen. Mark Rutte zal iets geïnteresseerder moeten worden. En heel van die mensen in het OMT, die zullen uit hun gesloten bolwerk moeten komen. Heel veel mensen uit de wetenschap ook. En die zullen moeten accepteren dat weliswaar zij denken de wetenschap en de feiten aan hun zijde te hebben, maar dat je daarmee niet per se iedereen kunt overtuigen. Te meer niet als je bovendien, zoals in de coronacrisis is gebleken, het ene moment het een zegt over mondmaskers en het andere moment het ander, zoals Jaap van Dissel heeft gedaan. Ja, dan lok je natuurlijk ook zelf uit. En dat kan dan leiden tot dit soort protesten. En we zullen zien wat dat gaat opleveren allemaal.
Ik dank jou hartelijk.
En ik dank jou weer.
Graag tot volgende week allemaal.
Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen altijd met een scherpe mening.
Waarom haal je zo'n jongen? Als ze mij naar Zuid-Amerika hadden gestuurd, had ik ook wel gezegd van laat die jongen lekker op de bank bij River Plate zitten. Want daar heeft Feyenoord gewoon niets aan.
Met Ajax-volger Mike Verwij altijd met het laatste nieuws.
Maar ik denk dat Iatare, Overmars kennende, zal hij wel een poging wagen. Al is alleen maar om een speldenprikje uit te delen.
En het allemaal onder mijn leiding, Pim CD.
Ik heb deze week nog Nederland-Spanje opgezet. Gewoon het commentaar. Daar wordt papa vrolijk van.
Elke vrijdagavond in uw favoriete podcastplayer en natuurlijk op de site en app van De Telegraaf.